Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 72, de versen 6 en 7. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen dienstvaardig tot zijn eer. 6 en 7 van Psalm 72. Wij stellen ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet, gemeente, en in aansluiting daarop zingen we tweede vers uit Psalm 6. Vergeef mij al mijn zonden die uwe hoogheid schonden. En na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. Er zijn deze morgen twee schriftlezingen. De eerste is uit Jesaja 53. En daarna lezen we Matteüs 8, vers 1 tot en met 18. Dus eerst Jesaja 53 en daarna Matteüs 8, de eerste 18 versen. Maar we luisteren eerst naar Gods heilige wet en zingen daarna Psalm 6, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons er aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest en hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. En we lezen ook Matteüs 8, te beginnen bij het eerste vers. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, dat is de Heere Jezus, zijn hem vele scharen gevolgd. En zie, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: zie dat gij dit niemand zegt. Maar ga heen, toon uzelf aan de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende: Heere, mijn knecht ligt thuis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zeide: Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleen een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten, en ik zeg tot deze: ga, en hij gaat, en tot de andere: kom, en hij komt, en tot de dienst, en tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. Jezus, nu dit horende, heeft zich verwonderd en zeide tot degene die hem volgde: voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, ga heen, u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelfder uren. En Jezus, gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar, en ze stond op en diende hen lieden. En als het laat geworden was, hebben ze velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord, en hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden dat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En Jezus, vele scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen. Tot zover de lezing van het woord van de Heer in deze morgendienst, gemeente. De tekst voor de prediking is uit het tweede gedeelte wat gelezen is, Matteüs 8, de versen 16 en 17. Daar lezen we het woord van de Heere, Matteüs 8, 16 en 17. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord en genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Almachtig, heilig en eeuwig God. Wij komen tot u op deze stralende zondagmorgen. Nu u laat zien dat uw trouw groot is, ze was ook deze morgen nieuw. Maar we komen in een tijd waarin het laat geworden is in de geschiedenis van de wereld. De laatste dagen zijn over ons gekomen. Dagen waarin de vorst der duisternis zijn laatste pijlen afschiet. En zijn laatste, dat is zijn uiterste macht, laat gelden om uw kerk en koninkrijk aan te vallen en indien het mogelijk was te vernietigen. Maar ook een dag waarop het laat geworden is. En u nog blijft werken, want het staat er toch, Heere, uit de psalm waarvan we gedeelte samen gezongen hebben, dat zij u ootmoedig zullen vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. Heere, zou u dat ook vandaag willen laten blijken? Dat wij nog gemeente mogen zijn, dat wij nog kerk mogen zijn, ook in deze verwaten tijden en verwarde tijden. En dat u niet om iets van ons, want wij hebben het er zo best niet afgebracht, maar om uw naams wil en om uw verbonds wil onder ons wilt werken, in de bekering van zondaren, in de genezing van de dodelijke kwaal van de zonde, in het verlossen van de boze. O Heere, wil u dat doen, opdat zondaren onder en door de prediking van uw woord en door de krachtige werking van uw Heilige Geest ook tot bekering mogen komen. Zegen u het woord daartoe. Het kan soms zo stil zijn na de preek en na de verkondiging op de zondag. Er kan zo weinig beroering lijken te zijn. Maar Heere, wil u beroering geven. Zeker als wij tot op dit moment nog in valse gerustheid voort konden leven. En trek ons met de koorden van uw liefde. Zegen ook, Heere, al degenen die naar de kerk gekomen zijn en met ons verbonden zijn wellicht via de moderne middelen. Zegen u ze wanneer ze met geestelijke vragen zitten. Worstelen rondom de vraag, kan het voor mij nog? Is er een weg? Is er een mogelijkheid? Heere, als dat de hartelijke vraag is en we daar geen weg mee weten, o, zou u bijzonder ook de prediking willen gebruiken om daar licht in te geven. We kunnen elkaar het licht niet geven. We kunnen elkaar de zaligheid niet schenken, maar u kunt het wel. En u wilt het doen door middel van de bediening van het woord. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Heere, zou u het dan om uw naams wil willen schenken vanmorgen. Zegen allen die uw naam ootmoedig vrezen. U weet waar ze geestelijk vertoeven. U weet of ze op het ogenblik in donker dwalen. Of dat er juist licht doorbrak in hun hart en een stil verlangen is. Dat ook vanuit de schriften bevestigd wordt. Dat er verlangen is om verder gegrond en geworteld te zijn. In de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. O Heere Jezus Christus, grote geneesheer van uw kerk, arts der zielen. Wil u deze morgen als de grote arts werken onder ons. En u die alle kwalen van het hart kent. En ook het gebrek aan kwalen van het hart kent. Kwalen die we zelf niet zien. Wil u ontdekkend door uw geest, maar ook bemoedigend en vertroostend en onderwijzend werk. En laat uw werk mogen blijken in deze late dagen. Heere, we lezen het in uw woord en hopen het vanuit de tekst te overdenken. Het was voor u niet te laat toen en daar om te werken. U vergat uzelf. U vergat uw vermoeidheid uit liefde tot het verlorene. O, wil u ook onder ons zo werken. En dan bidden we ook heel bijzonder of u in de prediking alles wilt geven wat nodig is. En alles wilt wegnemen wat nodig is. Want u weet, Heere, hoeveel we aan de voet van de kansel achter ons moeten laten is als het goed is. Telkens weer, neem ons alles maar af wat we moeten missen. Maar geef wat nodig is. Wat nodig is tot eer van u. Tot heil van zondaren. Wil u de bediening van uw geest schenken. Opdat de schriften open gaan. Want waar de bediening van de geest is. Daar gaan de schriften open. Maar ook waar de bediening van de geest is. Daar gaan harten die zo gesloten zijn open. Wil uw harten openen. En laat dan de boodschap van de schriften zo helder en zo krachtig en zo geestelijk vertolkt en verkondigd mogen worden. Dat we het samen mogen zeggen, het was goed om hier te zijn, want de Heere was er. Al is het laat. Al is het misschien ook laat geworden in ons leven, omdat we oud geworden zijn. En misschien nog onbekeerd. O Heere, geef dat het gebeuren mag. Harten gebroken. Denk aan allen die ouder worden. U weet wat het betekent. Wanneer we lichamelijk en soms ook geestelijk voelen dat onze krachten minder worden. En soms zijn er perioden dat we ineens heel veel in moeten leveren. Heere, u die ook ouderdomskwalen op u genomen hebt. Wil u aan onze ouderen denken. En wil u laten zien dat u de medelijdende hoge priester bent, die van alles af weet. Zegen u allen die eenzaam zijn en verdrietig, omdat ze iemand verloren hebben die hun lief was. Oude wonden kunnen zo gaan schrijnen, soms na vele maanden of zelfs jaren. Heere, wil u vertroosting schenken. Vanuit dat wonderlijke werk dat u niet alleen de ziekte op u genomen hebt, maar ook, we hopen het te horen, de dood op u genomen hebt. Om zo het hele machtige rijk van zonde, dood en duisternis te gronden te richten. Heere, geef dan die vertroosting die alleen bij u te vinden is. Denk aan allen die ziek zijn. Wil u geven, Heere, dat juist ook vanmorgen de boodschap helder mag zijn. Dat er geen ziekte of kwaal, geen pijn of geen verdriet is. Of we mogen er mee naar u toe gaan in de weg van het gebed. Stort voor mij uit uw ganse hart. En wil u dan in die omstandigheden ook helpen. Ook wanneer er psychische nood is. En wanneer er wegen zijn die voor ons zwaar zijn om te dragen. Help ons, Heere. Maar geef ook dat we mogen zien dat u niet alleen een geneesheer van lichamelijke kwalen wilt zijn. Hoe belangrijk dat ook is. En hoe centraal dat ook stond in uw aardse bediening. Maar dat u vooral gekomen bent om de wortel. wortel van alle honger en kommer, van alle ellende en dood weg te nemen, namelijk de zonde. En laat dat evangelie mogen schitteren in al zijn volheid. En wil u zo ook in ons midden zijn. We mogen u namelijk ook danken, heren, dat broeder Wielhouwer weer thuis mag zijn na een heupoperatie. Laat hij dat mogen zien als een genadig en een goeddoend teken van u. En wil u hem verder herstellen en sterkte geven. Wil u hem samen met zijn vrouw en allen die hun lief zijn gedenken in uw gunst. En laat het zo mogen zijn dat vooral ook in deze omstandigheden deze weg verbinden mag aan u de Heere. We bidden u ook voor allen uit de gemeente die met vakantie zijn of met vakantie hopen te gaan. Heere, geef dat uw ogen die over de hele wereld gaan ook bij hen mogen zijn. Dat ze dat aan de ene kant mogen beseffen omdat de vakantie geen tijd is waarin alles ineens kan. Maar dat vakantie ook een tijd is voor uw aangezicht. En wil u geven dat ze rust mogen vinden. Dat hebben we nodig in deze chaotische tijd. Waarin we opgejaagd en opgeklopt worden. En het ook elkaar nog aandoen. Heere, geef dat we rust mogen vinden. Voor al die rust waarvan de psalmdichter zingt. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem is mijn heil. Laat dat er ook in de vakantie mogen zijn, te midden van alle gewone rust en ontspanning die u ook aan ons mensen gunt. En wil u geven dat allen die weg zijn of weggaan, ook uitgerust terug mogen komen. Wil u denken aan degenen die niet met vakantie kunnen, door ziekte, door ouderdom, doordat het moeilijk en bezwaarlijk is met kleine kinderen of welke reden dan ook, laat er toch een periode van rust mogen zijn. Een rust, vooral ook bij uw woord en door de kracht van uw geest. Zegen ons zo samen. We hebben veel aan u te vragen. Veel meer dan onze arme woorden kunnen uiten. Maar wil u, die de harten kent en weet wat er op de bodem van ons leven ligt, ons gedenken, Heer. We vragen dat niet omdat wij dat waard zijn. Als wij daarna zien, ach, dan zou u van ons uit moeten gaan, want wij zijn zondige mensen. Maar kom tot ons in, ook al zijn we zondige mensen. En wil u in ons midden zijn, met de werking van uw Heilige Geest. Niet om ons, maar enkel en alleen om die gezegende zaligmaker, Jezus Christus. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen Psalm 147, 2 en 7 en 6. Psalm 147, 2 en 6. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En het zesde vers, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we de 40ste psalm, het 4e vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. 40ste psalm, 4e vers. Geliefde gemeente, het gebeurde zo'n 40 jaar geleden, ergens in Nederland, dat de moeder van een jong gezin ernstig ziek werd. Zo ernstig dat ze een zware operatie moest ondergaan, levensbedreigend. Een van de kinderen, 6 jaar oud, bad iedere morgen, iedere avond. Heere, wil uw moeder beter maken. Laat ze door de operatie heen komen. Met een soort kinderlijk vertrouwen geloofde ze, de Heere kan dat doen. En hij zal het ook doen. Maar het liep anders. Moeder overleed aan de complicaties van de operatie, zoals de dokters zeiden. Heel de wereld van de kleine meid stortte in elkaar. Wil de Heere niet naar mij luisteren? Luistert de Heere niet naar meisjes van 6 jaar? Waarom? Misschien kunt u het herkennen. Al zijn uw of jouw levensomstandigheden, hoop ik, heel anders. Want het kan zomaar weer gebeuren, ook al is de medische wetenschap ontzaglijk veel verder gekomen in de laatste 40 jaar. Nog sterven mensen, moeders, vaders, een man, een vrouw. En soms zijn ze nog, naar ons besef, veel te jong en veel te onmisbaar. Wat moet je met die vragen? Gemeente, alle vragen die daarbij rijzen, kan ik vanmorgen niet beantwoorden. Ik zou ze in een heel leven ook niet kunnen beantwoorden. Maar waar we wel naar zoeken vanmorgen in de bediening van het woord is dit, om antwoord te vinden in wat de schriften zelf hierover zeggen. En er is één ding in de schriften overduidelijk als het gaat om de grote vragen van ziekte en sterven, van zonde en dood, dat de Heer Jezus Christus gekomen is om het rijk van ziekte, zonde en dood te overwinnen. Hij is de grote geneesheer. Maar wat veel minder vaak accent ontvangt, hij is ook de ernstige zieke. Want van hem staat het, hij heeft al onze ziekten op zich genomen. We willen daar samen met zijn hulp over nadenken. Jezus, geneesheer en zieke. In de eerste plaats letten we op zijn spreekuur. Want onze tekst begint met deze woorden. En als het laat geworden was, hebben ze vele van de duivel bezetenen tot hem gebracht. In de tweede plaats zijn geneeswijze, en hij genas ze allen met het woord. En tenslotte zijn lijdensweg, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet Jesaja, zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Jezus, geneesheer en zieke. Zijn spreekuur, zijn geneeswijze en zijn lijdensweg. Onze tekst speelt zich af aan het einde van een drukke dag. Want het was een drukke dag voor de Heere Jezus, zoals dat beschreven staat in dit evangeliewoord van Matteüs. Laten we het even kort nagaan. We weten dat de Heere Jezus Christus 's morgens vroeg in Galilea begonnen is met een van zijn grote redevoeringen. Zo u wilt, een van zijn belangrijkste preken. Die staat onder ons bekend als de bergrede. En u vindt die weergegeven in het evangelie naar Matteüs, vanaf hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. En preken kost wat aan lichaams- en aan geestkracht. Ieder die het woord bediend heeft of bedient, weet dat dat zo is. Vandaar dat de meeste dominees na de preek graag een beetje stil zijn. Maar als de Heere Jezus deze preek gehouden heeft, dan wordt hem geen moment rust gegund. Want we lezen in het begin van de tweede schriftlezing, Matteüs 8, het eerste vers, ze komen nog maar van de berg af, of daar dringt een man door de scharen heen die daar helemaal niet had mogen komen, een melaatse. Die had zich in afzondering moeten houden, maar hij dringt gedreven door de nood, door de scharen heen, en hij valt aan de voeten van de Heere Jezus en hij zegt, Meester, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En de Heere Jezus geneest die man. Even later zijn ze in Capernaum. En we lezen van die ontroerende geschiedenis, dat die centurio, die Romeinse hoofdman, tot de Heere Jezus komt, omdat zijn knecht zwaar ziek is en ernstige pijnen leidt. Heere, kunt u hem genezen? En als de Heere Jezus zegt, ik zal komen en ik zal hem genezen. Ik ben niet waard dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. En in de avond in datzelfde Capernaum, in het huis van Simon Petrus, waar zijn schoonmoeder kennelijk inwoont, ligt de vrouw ziek, zware koortsen. Ze wordt genezen. En dat is eigenlijk de aanleiding dat van alle kanten mensen worden gebracht uit het Galileese land en misschien nog wel verder weg naar de Heere Jezus toe. Ze worden genoemd of aangeduid, dat is misschien beter gezegd, mensen die bezeten zijn door demonen, door boze geesten. En allen die kwalijk gesteld waren, zegt onze Statenvertaling, dat betekent zoiets als allen die leden aan verschillende ziekten, en dan denken we ook wel aan ernstige ziekten. En hij genas ze alle, ook al werd het laat. Hier ziet u iets van wie de Heere Jezus is, gemeente, tijdens zijn aardse leven. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Hij is gekomen om zichzelf te vergeten. Hij is gekomen om zijn vermoeidheid te vergeten. Hij is gekomen om te dienen. En dat is een geweldige gedachte. Want daarmee zegt onze tekst allereerst dat er bij de Heere Jezus Christus altijd bereidheid is om zondaren in hun nood en in hun schuld te helpen. Wanneer wij hier op aarde hulp nodig hebben, en dat hebben wij soms heel nadrukkelijk, in tijden van ziekte, bij het ouder worden soms, dan zijn er gelukkig allerlei instanties die ons kunnen helpen. En dat mogen we als een zegen zien. Maar mensen die bij die instanties werken, hebben allemaal van tijd tot tijd hun rust nodig. Dat is een van de redenen waarom een dokter een spreekuur heeft. Van zo laat tot zo laat. En anders moet je een afspraak maken. En die dokter die mag ook nog met vakantie. Dat vinden we. En dat is goed. Maar van de Heere Jezus staat er, en als het laat geworden was, genas hij allen die tot hem kwamen. Voor hem geen moment van rust in zijn werk. Ja, hij heeft toch ook geslapen? Jazeker, maar hij heeft ook nachten doorgebracht met waken en met bidden. En hij is nacht en dag vroeg en laat zaligmaker. En het staat er met nog meer nadruk van hem nu hij niet meer hier op aarde is. Dat hij altijd leeft, dag en nacht, om de grote geneesheer te zijn van zijn volk. De zaligmaker te zijn van zondaren. En dat betekent dat hoe vroeg het ook is of hoe laat het ook wordt, welke levensomstandigheden op het ogenblik ook ons eigen levenspad bepalen, hij het zegt, stort nu voor mij uit uw ganse hart. En iedere zondaar op welke dag of welke tijd van het leven ook mag aankloppen aan de troon van de genade. En dan hoeven we niks achter te houden. Jezus Christus, arts der zielen, zegt een bekend lied uit de Lutherse traditie. En dat wordt nog onderstreept door de manier waarop de Heere Jezus geneest. Want er staat, ze brachten toen het laat geworden was, allen van de duivelen of van de duivel bezetenen tot hem. En hij wierp de boze geesten, de demonen uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Nou ontbreekt me vanmorgen de tijd om breedvoerig te gaan uitleggen wat bezetenheid is. Het wordt genoemd in de tekst, dus ik kan er niet aan voorbij gaan, maar breed uitleggen, dan zou ik alle tijd verliezen in uit te leggen wat dat moeilijke woord bezetenheid betekent. En daarom alleen maar korte aanduidingen. Bezetenheid is wat anders dan wat wij vandaag de dag noemen psychische problemen. Bezetenheid heeft direct te maken met de invloed van de vorst der duisternis. Verlezen van Maria Magdalena, dat zij door 7 duivelen was bezeten. En dat betekent dat haar eigen ik eigenlijk helemaal gebonden was door de macht van Satan. En dat Satan in haar binnenste haar hele gedachte en gevoelsleven en wilsleven beheerste. Bezetenheid kwam vooral voor in de tijd toen de duivel op zijn achterste benen stond vanwege de komst van de Heere Jezus. Want het is niet voor niks dat je in het evangelie zoveel leest van bezetenheid. Dat is het antwoord van de duivel op de komst van het koninkrijk. Maar het komt nog steeds voor. Op de zendingsvelden waar tovenaars mensen door occulte machten binden. Maar het komt ook voor in West-Europa en in Nederland. Dat je ik verslonden is en gebonden wordt door de duivel. En een van de manieren waarop de duivel dat kan bewerken is als jonge mensen of oudere mensen zich bezig gaan houden met de duistere machten, met het occulte. Houd u daar verre van. Maar zulke mensen beklagenswaardig vaak ook met lichamelijke symptomen, met vormen van vallende ziekte of andere dingen die kenmerkend waren voor de gebondenheid van de Satan. Ze werden tot de Heere Jezus gebracht. En niet alleen deze mensen, maar ook mensen met allerlei kwalen van ernstige vormen van verlamdheid, van blindheid. En vult u het verder maar in, het evangelie spreekt erover duidelijk over. En wat bedoelt de Heere Jezus nu te zeggen als hij mensen geneest? Want om die genezingswonderen van de Heere Jezus goed te verstaan, zullen we toch ook de boodschap die daarin ligt moeten vatten. Is de Heere Jezus te vergelijken met een wonderdoener zoals ze er toen ook waren in het oostelijke deel van het Romeinse Rijk? Wonderdoeners van wie wij sommige namen nog kennen die in hun dagen beroemd waren vanwege hun toverspreuken en toverboeken en wonderlijke drankjes en weet ik wat allemaal. Nee. Als we de verhalen lezen van een Bion van Borysthenes, een beroemd wonderdoener uit die periode, of van Apollonius van Tyana, dan zeg je dat is heel anders. Waarom? De Heere Jezus is niet gekomen om van mensen gezien en geprezen te worden als een wonderdoener tegen alle mogelijke lichamelijke en psychische kwalen. Zijn genezingswonderen, hoe reëel en werkelijk ze ook zijn, zijn allereerst tekenen van wie hij is. Moet je onthouden, jongen in de kerk. Elk wonder uit het evangelie staat niet op zichzelf, maar is een uitgestoken hand naar hem toe. Deze is de Messias, de lang beloofde. Het is zichtbare prediking van wie Jezus is. Wilt u een bewijs? Ik noem er maar één. Dan moet u straks even doorbladeren in het Matthäus-evangelie naar hoofdstuk 11. Dan zit Johannes de Doper in de gevangenis en Johannes de Doper die is helemaal in de war geraakt. Nu is hij gearresteerd, de voorloper van de Heere Jezus. En blijkbaar mochten zijn discipelen nog bij hem komen. Hij stuurt zijn discipelen met de boodschap naar de Heere Jezus toe. Meester, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een andere, kun je begrijpen. Die man dacht, nu de Heere Jezus komt en ik hem mag aankondigen, nu zal het allemaal beter worden in Israël. En in plaats van beter wordt het slechter. Ik de gevangenis in. Geestelijk in een crisis gekomen. En dan geeft de Heere Jezus niet een rechtstreeks antwoord. Maar dan leest u, zeg tot Johannes, de blinden worden ziende en de kreupelen wandelen en de doden worden opgewekt. En dan het hoogtepunt van de boodschap, en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En dat zijn allemaal woorden die teruggaan op beloften uit het Oude Testament. Als de Messias komt, dan zullen blinden zien het lieflijk licht. En dan zullen kreupelen wandelen. En dan zal het evangelie van het koninkrijk aan de armen worden verkondigd. Elk wonder wijst naar hem. En daarom moeten we er ook goed op letten hoe die wonderen plaatsvinden. Wat de geneeswijze is van de Heere Jezus. Dan staat daar heel nadrukkelijk, hij genassen met het woord. En we hebben kunnen lezen, gemeente, hoe dat gebeurt. In twee geschiedenissen die in ons teksthoofdstuk staan, wordt dat heel erg duidelijk. Bij die genezing van de Melaatse man, ik zinspeelde daar al op, is het zo dat die man tot de Heere Jezus komt met de vraag, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En wat is het antwoord van de Heere Jezus? Ik wil, word gereinigd. Een machtswoord. En op datzelfde moment dat de Heere Jezus Christus alleen met het woord die man genezen verklaart, gebeurt het ook. De vlekken, misschien het weggegane stuk vlees op zijn arm, het wordt hersteld, genezen. Van de Aman de Syriër lezen we, en zijn vlees werd weer als dat van een kleine jongen. Genezen, door het woord. Want als hij spreekt, dan is het er, zegt de psalmdichter in psalm 33. En als hij gebiedt, dan staat het er. Wat zegt dat? Dat de Heere Jezus Christus met het enkele woord, met het machtswoord sprekend, genezen kan. Dat hij God is. Want zoals de eeuwige God in den beginne sprak en het was er. En gebood en het stond er. Er zij licht en er was licht. Zo spreekt koning Jezus. Ik wil word gereinigd. En die man die werd gereinigd. En we zien het misschien nog indringender onder woorden gebracht in die geschiedenis van de knecht, de slaaf, de huisslaaf van die Romeinse centurio die in Capernaum gelegerd was. En die centurio die had die slaaf lief, het was ook een hele nobele man, we gaan die geschiedenis nu verder niet na. Maar die is zo onder de indruk van de macht en van de majesteit van de Heere Jezus. En zo, let u daarop, overtuigd van zijn eigen kleinheid, geringheid en schuld. Dat hij tegen de Heere Jezus zegt, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar spreek slechts een woord. Wat doet die man? Hij belijdt zijn onwaardigheid. Kent u dat ook uit uw eigen leven? Jij? Heer, ik ben het niet waardig. Ik ben het niet waardig dat ik in de kerk zit vanmorgen, dat ik op de kansel sta vanmorgen. Ik ben het niet waardig dat ik tot u mijn mond mag openen. Ik ben het niet waardig dat ik uw woord mag lezen. Ja, vult u het verder maar concreet in. Want als we zien wie we zijn, En wie we blijven, gemeente, in onszelf, dan is die belijdenis van die Romeinse centurio iets wat weerklank vindt, echo vindt in ons leven. Hij denkt klein van zichzelf en tegelijkertijd, hij pleit op het machtswoord, Heere, u hoeft maar een woord te spreken. En dan gebeurt het. Dat ene woord wordt gesproken. En die knecht wordt gezond. Hij genassen met het woord. En ook bij die moeder, schoonmoeder moet ik zeggen, van Petrus gebeurt hetzelfde. Het staat wel niet zo uitdrukkelijk bij Matthäus, maar als u Lucas 4 erbij betrekt, dan ziet u dat de Heere Jezus, als hij die vrouw aanraakt, de koorts bestraft. Dus de Heere Jezus spreekt een woord. En wat zegt dat? Dat zegt ons allereerst dat hij de almachtige Zoon van God is. Wij belijden met de kerk van alle eeuwen zeer terecht. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Maar je zou ook mogen zeggen, en ik geloof in Jezus Christus, de almachtige Zoon van God, onze Heer. En dan mogen we juist ook in dagen van ziekte, van pijn, van leed, van verdriet, van ouder worden, en vult u alle lasten van het leven maar in, tot hem vluchten en smeken om uitkomst. Dat meisje van 6 waar ik mee begon, heeft terecht aan de Heere gevraagd, de Heere wil uw moeder beter maken. En ik heb lang genoeg in het pastoraat gewerkt om te weten dat er heel veel gebeden geweest zijn, ook hier in Middelharnis, voor hen die ernstig ziek waren. En dat het ook wel eens gebeurd is dat de Heere op het gebed wonderen deed. Al was zijn weg soms ook anders. Dat is niet verboden. Hij die de arts was van alle zieken en ziekten, van bezetenen, van mensen met psychische kwalen en van mensen in eenzaamheid en aan verdriet, en zich over hen ontfermde. Hij wil van het huis van Jacob ook vandaag in deze dingen gebeden zijn. En dan mogen we pleiten op zijn woord. Heer, het is voor u toch maar een wenk van uw alvermogen, bad onze oude dominee vroeger vaak vanaf de kansel. Eén woord is genoeg. Maar dat wat nodig is en wat gebeuren mag in allerlei leed en moeite van het leven. Want hij zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Heeft natuurlijk een bijzondere toespitsing wanneer het gaat om de wortel van alle leed en verdriet, zoals de Bijbel daar zo helder over spreekt, namelijk onze zonde. Het oude regeltje van de dichter uit de 19e eeuw zegt, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En soms is het zo dat je nadrukkelijk met moeite in het leven in aanraking moet komen. Dat acht de Heere soms nodig. Om ons daarop te wijzen. Het zou anders moeten zijn, gemeente. Maar soms gebruikt de Heere moeite en donkere wegen in ons leven om ons daarop te wijzen. En tegelijkertijd zit er dan in die zichtbare prediking van de evangelie woorden over de wonderen een machtige boodschap. Dat hij die met één woord ziekten geneest, ook machtig en bereidwillig is om met dat ene machtswoord de zonden weg te nemen. Een van de eerste wonderen die in het oudste evangelie staan is de genezing van die man die geraakte, die door het dak naar beneden gelaten werd. En dan is het eerste woord wat de Heere Jezus bij die eerste genezing spreekt, dit, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Uw zonden zijn u vergeven. En wat die woorden ook betekenen, daar gaan we nu niet op in. Ze betekenen in elk geval dat de Heere allereerst en allermeest de wortel van alle kwalen wil genezen. De zonde zelf. Hebt u last van uw zonde? Het kan zijn van een bijzondere zonde. Van een boezemzonde. En de Heere begint vaak als hij in ons leven gaat werken en ons ontdekt aan onze zonde bij hele concrete persoonlijke zonden. Maar het zou ook kunnen zijn dat u zegt, ja dominee, het gaat nu niet alleen om die zonden die ik doe en die ik van de week gedaan heb. Dat is erg genoeg. En daar heb ik ook last van, maar mijn harde hart. Wat de oude Puritijnen noemden de zonde van de zonde. Mijn onbekeerlijkheid. Mijn ongeloof. En als je met de zonde vastloopt, dan vastloopt, ja. Je kunt het niet makkelijk oplossen. Er zijn altijd mensen geweest, en ze zijn er vandaag de dag zeker nog, die heel makkelijk van hun zonde afkomen. Althans, dat denken ze. Ze zoeken hun geweten te sussen. Ze zoeken wat goedkope religieuze gedachten te maken en dat als een soort zalfje over hun ziel te smeren. Eventueel gebruiken ze daarbij de naam van de Heere Jezus nog. Maar John Bunyan zou zeggen, ze komen van hun zonde af zonder het bloed van Christus. En dan bad Bunyan vaak, zeker ook toen hij de Heere nog niet persoonlijk kende. Heere, geef dat ik mijn zonde nooit ergens anders kwijtraak dan in uw dierbaar bloed. Zul je het niet vergeten? Dat er nergens anders een plek is waar je op goede Bijbelse gronden je zonde kwijt kunt raken dan in het bloed van Christus. Kijk, en dan gebeurt dat zo dat je met je zonde vastloopt en zegt, ik kan mijn eigen leven niet verbeteren. Ik kan mijn eigen zonde niet wegwassen. Er is bij mij in mijn eigen apotheek geen geneesmiddel tegen mijn zonde. Heren, hoe moet het? Spreek slechts een woord. Zoals die oude Lutherse dichter, ik zinspeelde daar al op, uit Scandinavië. Als ik het goed heb uit de 17e eeuw, 18e eeuw. Het zei, spreek slechts een woord. Eén woord met macht. En voorbij is der zondenacht. Wat een wonder als je dat hebt mogen ervaren. Want dan ligt er achter dat ene machtswoord iets waar we niet overheen moeten lezen in ons verband, in ons tekstverband. Want als je die genezingswonderen zo hier in Matthäus 8 goed bekijkt, gemeente, dan zie je dat daar eigenlijk voortdurend twee dingen gebeuren. Al gebeurt het niet bij ieder wonder op precies dezelfde manier. Het ene is, hij geneest met het woord, dat is het belangrijkste, dat is het centrale. Dat staat ook hier in deze samenvattende woorden in Matthäus 8 vers 16. Maar soms doet de Heere Jezus nog wat. Als die man, die melaatse, bij hem komt aan de voet van de berg van de zaligsprekingen, dan valt hij aan de voeten van de Heere Jezus, dan smeekt hij, reinig mij, maar de Heere Jezus raakt hem ook aan. Hij raakt hem ook aan. Waarom? Dat doet de Heere Jezus niet zomaar. Per ongeluk, zouden wij zeggen. Dat doet hij bewust. De Heere Jezus heeft zojuist de wet van de 10 geboden uitgelegd tot op haar geestelijke diepte in de bergreden. Hij kent de wet. Die wet is geschreven in zijn hart. En wat zegt de wet over de melaatse? Dat al wie een melaatse aanraakt is onrein. Jezus raakt de melaatse aan en wordt onrein. Hij laat als het ware de onreinheid van die man op zich. En dat gebeurt telkens weer in die kleine woorden in het evangelie als we lezen dat Jezus de zieke of zelfs de dode aanraakt. Schoonmoeder van Petrus, hij raakt haar aan, hij grijpt haar bij de hand, hij wordt door haar ziekte verontreinigd volgens de wetten van Mozes. En als bij de jongeling van Na in Lucas 7 de Heer Jezus de baar staande houdt en naar de baar toe loopt, waarachter die weduwe, de moeder van die overleden jongen staat, dan raakt hij de baar aan, onrein. En dat is een zichtbare prediking. Een zichtbare prediking die illustreert wat Matthäus weergeeft aan het slot van onze tekst. Hij heeft al onze krankheden op zich genomen. En onze ziekten heeft Hij gedragen. De Heere Jezus wil zich door die melaatse en door die zieke schoonmoeder van Petrus en door die dode jongeling van Nain laten verontreinigen. Hij neemt de onreinheid als gevolg van ziekte en ellende en dood op zich. En zegt Matthäus dan, dat had hij toch in het Oude Testament door de dienst van Jesaja de profeet al voorzegd. Ik zal uw krankheden en uw ziekten op mij nemen. Wat betekent dat nou precies? Wel, we weten dat Jesaja 53 een profetie is van de lijdende knecht des Heren. En dat het dus tot zijn lijden zal behoren, als hij komt, nu hij gekomen is, dat hij ook de ziekten en de kwalen, de krankheden en de dood op zich neemt. Hij heeft het als het ware tegen die man die aan de voet van de berg van de zalensprekingen als melaatse bij hem knielde gezegd, man, geef je onreinheid nou maar aan mij. En met die aanraking van de dode jongeling van Nain zegt hij het eigenlijk, geef je dood nou maar aan mij. Hij laat het op zich. En hij torst. Het grondwoord in de oorspronkelijke tekst betekent dat ook. Hij torst de ziekten en de zonden en de dood en de macht van het kwade. Hij torst het weg. Hij gaat eronder gebukt. In de richting van Golgotha. Want hier in het begin van het evangelie tekenen de kruisheuvel Golgotha met de drie kruisen daarop zich al af. Hij torst de ziekten weg. Betekent dat dat de Heer Jezus Christus al die ziekten op zich genomen heeft in deze zin, dat Hij ook aan de ziekten geleden heeft, dat Hij melaats geworden is, dat Hij kreupel geworden is, blind geworden is, dat hij onder die ziekte ook geleden heeft? Nee, natuurlijk niet. Maar hij heeft wel de onreinheid en de zondekracht die in die ziekte zat en de boosheid die in die ziekte zat en het kwade dat in die ziekte zat op zich genomen. Het zegt gemeente in één woord dat Hij die gekomen is om de werken der duisternis te vernietigen, want dat staat in het evangelie, is gekomen om het hele rijk van zonde, duisternis, ziekte en dood weg te nemen. En dat heeft Hem wat gekost. Hij heeft die ziekte gedragen tot aan het vloekhout. En de ouden onder u weten misschien het verhaal nog wel van die oude broeder uit mijn eerste gemeente, uit Urk. Grote, sterke man. Zijn bijnaam was ook de Sterke. Die ernstig ziek werd. Altijd een stille man geweest, maar wel een man die stil voor God geworden was. Dat is een geheim, hè? Toen werd hij ziek. Trouw verpleegd door zijn vrouw en zijn twee dochters. En heel vaak als ik daar kwam, hoe gaat het? Och, dominee, ik lig hier zo goed. En hij had vele pijn, hoor. Ik lig hier zo goed. Want de zaligmaker heeft zelfs nog een druppel water moeten missen in zijn lijdensweg. Vanwege mijn zonde. En ik krijg alles nog. Weet u wat daar gebeurde? Daar gebeurde iets wat u lezen kunt in het begin van Psalm 41. De Heere veranderde zijn ziekbed. Zo staat het er. Psalm 41, vers 4. De Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed. In zijn krankheid verandert gij zijn ganse leger. Dat is als Gods genade in Christus komt. Dan kan zelfs een ziekbed goed zijn. Ja, daar is wel genade voor nodig. Want wie wil er nou ziek zijn? Maar als de genade komt, dan kan het zelfs op het ziekbed goed zijn. Dat is vrucht van al onze krankheden heeft hij op zich genomen. En dat betekent ook, en dan gaan we nog een stapje verder, dat hij de wortel van die krankheden, de zonde dus op zich genomen hebben. En dan moet ik zeggen, dat heeft hem wat gekost, gemeente. Die oude man over wie ik het zojuist had, had dat ook echt gezien. Ik lig hier vanwege mijn eigen zonde. Maar ik heb het nog zo goed als vrucht van zijn genade. Hij moest alles missen. Want dat torsen van de ziekten en van de zonde, dat verstoren en verbreken van het werk van de duisternis waarvoor de Heer Jezus gekomen was, dat betekende dat hij moest lijden en moest sterven. En dat betekent ten diepste ook dit, dat ik door mijn zonde, als het licht van Gods geest daarover gaat schijnen, ga je dat beamen, hem al die jammeren aandeed. Het is al geschied door mijn zonde. Hij krank gemaakt. Hij tot in de inktzwarte nacht van de dood vernederd, helse angsten ervaren. Gemeente, daar wel eens ingeblikt. Bij het licht van woord en geest. Dat hij vanwege onze zonde, en misschien hebben jullie er persoonlijk iets van mogen ervaren, vanwege mijn zonde, die diepten in moest. Die zware weg moest gaan. Dan worden de zonden niet meer makkelijk. Dan wordt je bitse tong van zijn scherpte beroofd. Dan worden de wilde verlangens van je hart gestuit. Dan wordt je ongeloof tot schuld. En dan zeg je het met die andere dichter. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Ik heb door mijn schuld uw kroon gevlochten, uw beker gevuld. Hij heeft gedragen tot het einde toe. Maar dan ligt daar ook in die plaatsbekledende gerechtigheid van de Heere Jezus. In die borggerechtigheid van hem die hij zo verworven heeft door een weg van lijden, sterven, gehoorzaamheid. Alle schatten van heil. Hij geeft in genade. Wat? Alles wat een zondaar naar Gods soevereine wil nodig heeft. Om getroost te leven. En zalig te sterven. En dan stip ik maar een paar dingen aan. Allereerst de vraag. Betekent dat dat een kind van God nooit ziek kan worden? En dat ziek worden, dat eigenlijk tot een bepaalde leeftijd, zoals dat in sommige kringen beweerd wordt, dat dat eigenlijk een teken is van ongeloof. Gemeente, laat u niet verleiden door dit soort dwaasheden. Onschriftuurlijk tot op de bodem. Want inderdaad, de Heere kan op het gebed tot eer van zijn grote naam wonderen doen in genezing, in nieuwe gezondheid. En dat gebeurt nog. Maar dan nooit op dat mensen daarmee de boer op zouden gaan. Net als de wonderdoeners uit het heidense Romeinse Rijk van toen. Maar opdat dat zijn naam verheerlijkt wordt. En vergeet u het niet, toen de Heere Jezus hier op aarde was. Toen zijn niet alle mensen genezen. De Heere Jezus zegt dat in Nazareth en de mensen waren daar zo boos om. Want ze wilden dat hij kwam in Nazareth, de plaats waar hij opgegroeid was, en dat hij daar ook wonderen zou doen met het woord en met al die andere dingen. Toen zei de Heere Jezus nee. Want er waren in de dagen van Elisa de profeet vele melaatsen in Israël en geen andere werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En de boodschap is, ik genees nu ook niet. En even verder zegt hij dan, en er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia de profeet. Maar tot geen ander werd de profeet gezonden dan tot de weduwe van Sarfat. In het Nieuwe Testament heet ze de weduwe van Sarepta, de Sidonis. Een heidense weduwe, nota bene. En ze hadden hem gedood. Waarom? Omdat de Heere Jezus zei, ik wil wel wonderen doen. En ik wil wel genezen en kracht geven. Maar dat doe ik niet op commando. Ik ben de zoon van mijn vader. Ik ben God de drieënige. In tweede persoon. Ik ben soeverein. En mijn wil is niet altijd gelijk aan uw wil. Mijn gedachten zijn soms hoger dan uw gedachten. Een gemeente, dat is een zware les om te leren als de dingen zo anders gaan in je leven als je graag zou willen. Maar vergeet het dan maar niet dat de Heer ook in droevige en moeilijke wegen aan zijn kinderen altijd dit wil leren. Dat hij naar hen hoort. Al doet hij niet altijd wat ze graag zouden willen. Misschien het meest duidelijke voorbeeld, u bent in gedachten al voor, is die geschiedenis waarin Paulus schrijft over die engel van Satan die je met vuisten slaat. Over die doorn in het vlees, 2 Korinthe 12 kunt u het vinden. En Paulus heeft de Heere 3 maal gebeden dat die engel van Satan, die doorn in het vlees, zou worden weggenomen. Wat het geweest is, we weten het niet. Spurgeon zegt, dat is maar goed ook, want dan kan ieder zijn engel van Satan en zijn doorn in het vlees erbij invullen. Misschien is dat wel waar. Maar in elk geval, het is een zwaar lijden geweest. Psychisch lijden misschien, lichamelijk lijden, misschien een combinatie van beide. En Paulus bad met de beste bedoelingen, want hij dacht, misschien kan ik dan de Heere nog beter dienen als die akelige doorn in mijn vlees er niet is. En de Heere zegt, nee Paulus, je wordt er niet van genezen. En toch verhoort de Heer het gebed van Paulus, want Paulus had gezegd, neem die doorn weg. En de Heere zegt, ik verhoor je gebed Paulus, maar anders dan je zelf wilt. Mijn genade is u genoeg. En dan goed lezen. Is u genoeg? Zijn woord is met macht. Als God dat zegt tegen Paulus, dan is die genade er. Niet afzwakken door er een wens van te maken, zoals soms gebeurt. Ik hoorde het laatst nog in een preek. Nou, die dominee heeft zijn Bijbel niet goed gelezen. uw mijn genade zij u genoeg. Niks ervan. Wij mensen kunnen elkaar de genade van God toewensen. Als God genade afkondigt, dan is er. Hij gebiedt en het staat er. Paulus kreeg daadwerkelijk op dat moment voldoende genade om te dragen wat hij dragen moest. En om te weten wat het betekent, mijn kracht is in zwakheid volbracht. Misschien zit er nog iemand in de kerk die zegt, Heere, geef me dan die genade, daar mag u om bedelen. Daar mag u op pleiten. Want God hoort niet alle gebeden op onze wijze. Maar hij luistert wel naar het gebed van elk van zijn kinderen. Soeverein en genadig. Gemeente, als dit woord met zijn volle boodschap en zijn diepe betekenis naar ons toe komt, sluiten we af met drie vragen. De eerste vraag is: kent u het gebedsleven wat achter deze geschiedenis, deze woorden zit, waar we mee begonnen? Met dat spreekuur van de grote arts der zielen. Kent u het leven van stort voor mij uit uw ganse hart? Nee, ik vraag nu niet aan u of aan jou of je iedere dag vaste tijden van gebed hebt. Ik verwacht en hoop dat u dat hebt. En dat is ook goed. Maar wanneer heb u voor het laatst echt gebeden? Echt gebeden. Uw hart uitgestort. Och, wat kunnen er heel veel stremmingen en remmingen zijn. De drukte, de dingen in ons zakenleven of in ons gezinsleven of in het kerkelijke leven. Wat een ophouwers. Wat een ophouwers. En vooral je vleeselijke gezindheid, want laten we dat maar niet vergeten. Heere, leer mij bidden. Leer mij het geheim, stort voor mij uit uw ganse hart. En dan hoeft u niks achter te houden. Dan mogen alle noden en zorgen, zegt onze Heidelberger catechismus, aan de Heere bekendgemaakt worden. En het tweede is: wat is nou de diepste nood in uw leven? Oh, ik weet het, er kunnen tijden zijn dat er bijzonder met een ziekte, of met overspannenheid, of met een psychisch probleem, of met eenzaamheid worstelen. En dat hoeven we niet onder de tafel te werken. Maar wat is nu de grootste nood in jouw leven? Dat ik met God verzoend word, toch? Hoe krijg ik een genade God? Als dat nou nog nooit je vraag geworden is. Zo jong als u bent, of zo oud als u bent, zou het dan niet de hoogste tijd worden? Want Jezus kwam en genas alle. Maar er zijn er ook geweest die zich van hem afgekeerd hebben. Die de wonderen wel mooi vonden. Maar die de zaligmaker niet nodig hebben. Je kan 10 jaar in de kerk zitten en 40 jaar in de kerk zitten, of misschien wel 60 en meer jaar in de kerk zitten. En van een goede prediking houden. En toch nog onbekeerd zijn. Je kan 40 jaar in de kerk zitten en heel lang denken dat je aardig wat bezit, geestelijk gesproken. Maar je zonde nooit kwijtgeraakt zijn in het bloed van Christus. En als we op een wat oppervlakkige manier, of degelijke manier, of welke manier dan ook, het buiten dat bloed van Christus kunnen uithouden en zouden sterven, zonder die zaligmakende genade die hij door zijn woord en geest wil schenken aan zondaren, gemeente, dan kom je om. En dat voor eeuwig. En daarom dringt ook een evangeliewoord als dit erop aan. Zoek hem. hoe laat het misschien ook is in uw leven. Zoek deze Heere en leef en laat het dan maar een bedelend gebed zijn. Heere, spreek, spreek slechts een woord met macht, want dan alleen is voorbij der zonde macht. En dan het laatste. Hier op aarde zal voor de kerk van Christus het leven getekend blijven. Ook door verdriet. Nee, dat is niet het enige hoor. Een kind van God kent ook vrede. Kent ook liefde. Kent ook momenten van diepe vreugde in God, naar waarheid nooit te danken. Maar het leven zal getekend blijven door strijd, door ziekte, door, ja, ook door zonde helaas. Maar de dag komt waarop het rijk van de Heere Jezus Christus, wat hier op aarde door hem in beginsel is opgericht, volkomen zal zijn. Het rijk waarin niemand meer zegt, ik ben ziek. Waarin niemand meer zegt, ik ben zondig. Dat zal wat zijn. Dat zal wat zijn. Ik ben zondig, want daar ben je van je zonde verlost. En daar wordt het lied gezongen, gij hebt ons schuldig gekocht door uw bloed. Volkomen. Dat is de dag waarna Gods kerk hier op aarde mag verlangen. Aangeraakt door de Heer Jezus, door zijn woord en geest. Met macht het woord gehoord. Hij heeft al onze krankheden en zonden weggedragen. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen heeft hij het gezegd. Zie, ik kom, o Heere. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, wat is dat een wonder dat alles wat door de val van Adam in deze wereld gekomen is aan zonde, aan schuld, aan ziekte, aan dood, dat uw lieve zoon dat wegdraagt. Dat gebeurt hier al in beginsel. En soms zien we de tekenen van. Maar dat gebeurt straks volkomen. O, leer het ons, Heere, om tot U te vluchten met alles wat er aan zwarigheid en moeite is. Maar vooral met onze zonde en met onze ellende. Tot U ons ter genezing te wenden. En wil U dan, o arts der zielen, dat woord spreken met macht, zodat de nacht van de zonde wijkt. Ik dank dat U ons dit woord gaf. Ga nu met ons, breng ons deze avond weer samen, als een ander gedeelte uit de schriften geopend wordt, wat toch ook alles met dit woord van vanmorgen te maken heeft. Maar als er ook nieuwe lessen zullen zijn vanuit het woord voor ons, geef dat we zijn mogen, Heren. En wil U vooral uw woord zegenen. U weet het, het wordt altijd door een mensje uit het stof verrezen gebracht. Dus met alle zwakheden die dat in zich draagt. Maar wil U het laten zijn, uw woord met macht. En wil U geven dat het zijn kracht mag doen. We danken U voor al het goede. En dat alleen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Psalm 103, het tweede vers is onze slotzang, 103 vers 2. Heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.